Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bij deze tweede aflevering van onze stevige voettocht vanuit Sint-Nicolaas bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Hal naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Halle. En dat is een, zoals ik zeg, stevige wandeltocht van in totaal 60 kilometer. In deze afleveringen stappen wij het overgrote deel van deze tocht mee met een klein groepje dat in de vroege ochtend vertrokken is vanuit Sint-Nicolaas. En daar waren we ook al bij, hebben de vorige aflevering kunnen beleven en horen. En van daaruit hebben we de zending ontvangen om op weg te gaan naar Onze Lieve Vrouw in Halle. Ondertussen waren we aangekomen in een gebied, in een streek, in een stad ook, die voor ons niet onbekend is. Dendermonde. In de vorige aflevering hoorde u dat dit de stad is waar de eerste pelgrimstocht van Pelgrim in Eigen Land heeft plaatsgevonden. Toen zijn we van hieruit vertrokken. Maar ook in het jaar 2022 zijn we langs Dendermonde gekomen tijdens de fietstocht vanuit Antwerpen-Linkeroever naar Moerzeke en de grafkapel van de zalige priester Edward Poppe. Vandaag gaan wij dus verder. We waren al langs de Sint-Gilislaan getrokken, voorbij de Sint-Egidiuskerk, die overgaat in de Dendermondse Steenweg. Deze leidt ons naar Lebbeke. En dat is ook de volgende halte. Het is ongeveer een 8,5 kilometer vanuit de stopplaats in Grembergen tot in Lebbeke, een klein cafeetje daar op de markt waar we ook even halt houden. En Lebbeke, dat is een plaats en gemeente in dezelfde provincie, we bevinden ons nog altijd in Oost-Vlaanderen natuurlijk, in de Denderstreek, ook in het land van Dendermonde. De inwoners hier, die worden Lebbekenaars genoemd. En terwijl we onderweg waren, maakte Raf me attent op iets. En dat is inderdaad zeer opvallend. Het is namelijk zo dat het wapenschild van Lebbeke een prachtig azuurblauw schild is. Dat is de achtergrond, met daarop een gouden afbeelding van Onze Lieve Vrouw, die het kindje Jezus op de arm draagt. En voor zij die wel houden van heraldiek, ben ik even op zoek gegaan naar hoe dat nu komt, dat de afbeelding van Maria nog steeds in het wapen van de stad Lebbeke terug te vinden is. Er zijn twee beschrijvingen van dit blazoen. In 1819 werd het beschreven als van lazuur beladen, met de moeder gods houdende in hare rechterhand een scepter en in de linkerarm het kindeke Jezus, alles van goud. In 1982 werd dat in lazuur een gekroonde en omstraalde Onze Lieve Vrouw, met op de linkerarm het kind Jezus en in de rechterhand een scepter, alles van goud. En dat heeft te maken met het feit dat dus dit blazoen, dit wapenschild, officieel verleend werd op 13 oktober 1819 en dus nogmaals op 2 februari 1982. En het wapenschild is gebaseerd op een zegel van de stad, daterend uit 1780, waar men dus de heilige maagd Maria, die ook de lokale ja, patroonheilige is, de patrones van Lebbeke, samen met Jezus. De kleuren zijn de Nederlandse nationale kleuren, zoals in 1813 werd aangeduid. En toen in 1982 het wapen werd bevestigd, zijn deze kleuren ook gebleven. Het is dus nog een verwijzing naar de Nederlandse overheersing. En ik ben ook even gaan zoeken in de lokale heemkring van Lebbeke naar de geschiedenis van deze streek. Het is altijd interessant om ons eigen land een beetje beter te leren kennen. En dan moeten we eigenlijk al teruggaan naar 1003. Want de naam Lebbeke, die duikt als Lietbeka voor het eerst op in een officieel bewaard charter. In het jaar 1108 krijgen de bewoners van de gemeente de toelating van bisschop Oduardus van Kamerijk om er een kerk te bouwen. En in 1562 komt er een tweede vergroting van de kerk, met een verbreding van de Noorderbeuk en de bouw van de Sint-Anna-kapel. Een oude kerkrekening uit 1602 wijst erop dat het dak van de kerk nog gedeeltelijk in stro was. We kunnen het ons moeilijk voorstellen. En in 1608 wordt in september een passiespel opgevoerd in Lebbeke. Een jaartje later zal de Sint-Joris-gilde opnieuw opgericht worden. In 1610 wordt er een toneelstuk opgevoerd, het spel van de mirakelen en de bouwingen van onze lieve vrouwenkerke van Lebbeke, opgesteld door Cornelis Mertens, afkomstig uit Dendermonde. 42 jaar later wordt de oude kerktoren afgebroken en vervangen door een nieuwe met rondomlopende galerij. De geschiedenis van de kerk wordt in 1654 opgeschreven door pastoor Spanoge. En Jan Jansen die vraagt om op iedere eerste maandag van de maand een heilige mis op te dragen ter ere van de zeven smarten van Maria. Dan schrijven we 1654. Er komt ook in die periode een eerste bedevaartsboekje omtrent de Onze Lieve Vrouwenkerk. En in 1662... slaat het noodlot toe. De pas 10 jaar oude kerktoren stort opnieuw in. En men dient te beginnen met de heropbouw van de kerktoren. Het is duidelijk dat de Lebbekenaren een devotie hebben voor Onze Lieve Vrouw. En dat komt ook zeer duidelijk terug in hun wapenschild. Het miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouw van Lebbeke, dat tot dan toe in Antwerpen verbleef, wordt in 1706 teruggebracht. En als men gaat kijken in de kerk van Lebbeke, dan kan men daar de opdracht van Christus in den tempel vinden, van de Antwerpse kunstenaar Vervoort. En deze wordt aangebracht op het hoofdaltaar in 1793. Ja, dat is natuurlijk de Franse Revolutie. Pastoor de Bakker legde de eed van haat af in 1797. Maar agent Schaers en adjoint Segers die weigeren dat. In 1798 zullen 500 à 600 brigands zich verzamelen te Lebbeke en trekken gewapend met sikkels, zeisen, knuppels en enkele pistolen naar Dendermonde, verder naar Lokeren en Zeelen, waar ze uiteindelijk uiteengeslagen zullen worden. Alle klokken, behalve de grootste, die mag blijven hangen als klok van het kanton, worden weggehaald uit de kerktoren. En in 1804 wordt het kruis teruggeplaatst op de kerktoren nadat het verwijderd was onder de revolutionairen. En dan hebben we die belangrijke datum, zeker voor het wapenschild. Hè. In 1819 zal de Hoge Raad van de Adel toelating geven voor het huidige wapenschild van de gemeente Lebbeke, waar Onze Lieve Vrouw zo mooi op prijkt. En zelfs koning Willem I is hier geweest. In 1823 trok hij door de stad. In 1854 zijn er wel wat gebeurtenissen hier in Lebbeke die ook met het kerkelijke leven te maken hebben. Er is de stichting van het Sint-Vincentius-genootschap, de stichting van de confrerie van Sint-Vincentius a Paolo. En in 1862 zal hier de brouwerij en mouterij Dubois gesticht worden. Enige jaren later volgt hier ook de plechtige opening van de katholieke scholen. En dat komt tegelijkertijd eigenlijk met de ontwikkeling van het spoornetwerk. Aan de ingang van het kasteel van Lebeke wordt in 1883 door de familie de Naaier een kapel gebouwd. En in 1897 brengt koning Leopold II een bezoek aan Lebeke, ter gelegenheid van de grote manoeuvres die in de regio plaats hebben. Ook de broederschool start in nieuwe gebouwen aan de Laurierstraat. En het is een periode van het ontstaan van de zogeheten wijkprocessies. Zo komen we in de jaren 1900 terecht. En dat betekent nieuwe gebrandschilderde glasramen voor de Onze Lieve Vrouwkerk. En de aanleg van de Hofkes van Zevenweeën wordt een feit in 1905. De jubelklok, of Jezusklok van maar liefst 2785 kilo, geschonken door Leo Dubois Haams en kinderen, wordt met de trein naar Lebeke gebracht en feestelijk onthaald. Ook een groot Onze Lieve Vrouwbeeld zal in die periode hier in Lebeke onthuld worden. In 1934, we zijn ondertussen de Eerste Wereldoorlog voorbij, zullen de missiezusters, de congregatie van de dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, zich in Lebeke vestigen. En zo gaat het natuurlijk van het interbellum over naar de Tweede Wereldoorlog. In 1940 zal in Lebeke een Belgisch vliegtuig worden neergeschoten boven de Heilige Kruisparochie. In 1957, voorbij de Tweede Wereldoorlog dus, zullen in de hovingen van het kasteel Lintermans een Vlaamse kermis worden georganiseerd ten voordele van de Congo-missionaris Pater Jan van Weyenberg. In het jaar 1982 zal koning Boudewijn in Lebeke op bezoek komen om een bezoek te brengen aan de oudste Belg toen, de 108-jarige Clément de Vos. En eveneens in de jaren 80, 83 meer bepaald, wordt er een mariaal massaspel georganiseerd op het Marktplein, het stenen wonder van Lietbeka, rond het 875-jarige bestaan van de kerk. Tot 7 maal toe zal het worden opgevoerd. En in datzelfde jaar komt Clément de Vos, de oudste inwoner van België, te overlijden. In 1988 volgt de stichting van de Heemkring Lebeke en het is dankzij hun werk van het verzamelen van de geschiedenis van Lebeke dat we er in deze aflevering uitgebreid kunnen over vertellen. Dat is niet in iedere stad of iedere gemeente het geval natuurlijk. In het jaar 2003 zullen diezelfde missiezusters waar we het daarnet over hadden, de congregatie van de dochters van Onze Lieve Vrouw van het Hart, helaas Lebeke moeten verlaten. In 2010 zal er een heropstart zijn van de confrérie van Onze Lieve Vrouw van Lebeke. U weet wel, die daterend uit de 14e eeuw. En zo ziet u, terwijl we in vogelvlucht de Lebeekse geschiedenis zijn doorgewandeld, ja, dat er een komen en gaan is soms van aanwezigheid van missioneringswerk, van katholiek onderwijs en dergelijke meer. Maar dan zien we in 2010 toch die heropleving van de confrérie van Onze Lieve Vrouw van Lebeke. Het mag duidelijk zijn, dierbare luisteraars, de Lebekenaars die hebben iets met de Heilige Maagd Maria. En terwijl we voorbij de naamplaatjes van de straten gaan waar dus dat wapen van Onze Lieve Vrouw iedere keer is op aangebracht, hebben we de gelegenheid om aangekomen op de markt even in gesprek te gaan met Raf, een van de organisatoren van deze bedevaart en lid van de organiserende broederschap van deze bedevaart. En dat alvorens we verder gaan richting onze volgende halte die we pas na 8,5 kilometer opnieuw zullen tegenkomen in Mazenzele. En ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen al een goede 20 kilometer, ietsje meer zelfs, gevorderd op onze bedevaartstocht. We staan op de Grote Markt in Lebeke en ik sta hier ondertussen nog even bij. Raf, die heeft u ondertussen ook nog gehoord natuurlijk bij het begin van onze bedevaart. Raf, hoe staat het met uw voeten ondertussen?
Mijn voeten zijn nog prima in orde. Die eerste 21 kilometer, dat is eigenlijk geen probleem. Dat zijn ook de afstanden die ik vaak wandel. Dus prima in orde.
Kan je eigenlijk ons een klein beetje vertellen over de geschiedenis van de bedevaart, om ons een klein beetje een idee te geven van hoe lang de bedevaart eigenlijk al bestaat?
Ja, als we kijken naar geschreven bronnen, dan vinden we eigenlijk de eerste vermelding van onze bedevaart in het jaar 1685. Dan zijn eigenlijk de eerste mensen uit Sint-Niklaas naar Halle gestapt. En dan rond het jaar 1699, dan is er onze broederschap opgericht om die bedevaart echt praktisch te organiseren en in goede banen te leiden. En toen is er eigenlijk een formele oprichting van de broederschap geweest met een hoofdman, met een proost, met verschillende rollen. En zijn er toen ook statuten opgesteld waarin mooi beschreven staat hoe dat de bedevaart moet verlopen en wat er eigenlijk allemaal rond gebeurt. En die tekst hebben we nog altijd in bezit bij onze broederschap. Dus we weten eigenlijk heel goed hoe dat het in het begin eraan toe ging.
Ja, het is toch heel bijzonder om zo'n historisch document te hebben van meer dan 300 jaar bedevaart. Stappen naar Halle, waarom is dat nu zo belangrijk om dat vanuit Sint-Niklaas te doen?
Ja, dat heeft alles te maken met onze Lieve Vrouw van Halle. Daar is eigenlijk een Maria-cultus ontstaan in Halle. En in die jaren 1600 is dat eigenlijk heel populair geworden in de Spaanse periode, denk ik. Ja, dat was eigenlijk heel hip in die tijd om op bedevaart te gaan, om buiten de eigen gemeente te gaan en op stap te gaan met mijn hoger doel naar Maria. En onze bedevaart is eigenlijk ontstaan uit een lokale Maria-cultus en die is dan gekoppeld aan de Maria-cultus in Halle. Want dus vroeger in de uitzending heb je gehoord dat we in Sint-Niklaas vertrokken zijn aan een kapel, aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van Halle, op de plaats Te Reken. En Te Reken, dat is eigenlijk een plaats waar dat er allemaal eiken gestaan hebben in het verleden. Dus die plaats is genoemd Ter Eiken, Ter Eken. En daar was eigenlijk ook een Maria-oord, Maria van Te Reken. En op de plaats van dat oorspronkelijke Maria-oord, dat dus gewoon onder een eik was, in een klein schamel kapelletje zo gezegd, is eigenlijk die grotere kapel dan gebouwd van de broederschap van Halle. En dus eigenlijk de tocht, de bedevaart naar Halle ontstaan.
We hebben nog een goede 40 kilometer die voor ons ligt. We merken, ja, er zijn heel wat verschillende mensen die meestappen. We hebben nu een groepje van 5. Zo meteen gaan we aansluiten nog bij een grotere groep. Met hoeveel mensen zijn we eigenlijk in totaal vandaag?
In totaal, als we de wandelaars en de fietsers en een enkele begeleiders optellen, zijn we 54 deelnemers. En dat is een mooi aantal. Vorig jaar waren we met 53, dus we zijn erin geslaagd om net één persoon meer te hebben. Wat dat dus betekent dat we toch niet gekrompen zijn en eerder gegroeid zijn.
Dus ik mag mezelf daarbij rekenen. Waarschijnlijk zal ik de extra persoon zijn.
Inderdaad. En dus dat is heel divers, de groep. Dus de dappere stappers doen de 60 kilometer. Al zitten we in ons groepje van 60, toch ook met een dame die al iets ouder is dan de jongere mannen die de rest van het gezelschap vormen. Maar dus in de groep waar dat er straks bij aangesloten worden, zijn de jongste deelnemers denk ik 13, 14 jaar en de oudste zijn in de 80 en alle leeftijden daartussen zijn vertegenwoordigd. Dus het is echt een toffe intergenerationele groep bedevaarders die samen op stap gaan. Elk volgens het eigen kunnen. Wij 60 kilometer, ander 20, er zijn er die 10 gaan, er zijn een aantal met de fiets. Iedereen gaat op zijn manier op stap of op rit naar Maria.
Geen mooier beeld, denk ik, van de kerk eigenlijk. Hè? Als we zouden zeggen van je moet de mensen motiveren om mee te gaan, waarom zou je de mensen willen uitnodigen om mee te gaan op bedevaart?
Het is eigenlijk een heel speciale ervaring. Door de inspanning van de wandeling ga je meer openstaan voor wat er rond u gebeurt. Je hebt interessante gesprekken onderweg met andere bedevaarders. Je krijgt daar wel wat input van. En op den duur, tegen dat je in Halle geraakt, ben je lichtelijk vermoeid, of zwaar vermoeid, afhankelijk van je fysieke conditie. En als je dan naar de eucharistieviering gaat, dat komt enorm binnen. Je kijkt en je luistert naar die eucharistieviering op een heel andere manier als dat je gewoon de zondag achter de hoek naar de kerk gaat en daar 500 meter voor gestapt hebt. Nu heb je wel 60 kilometer gestapt om naar die eucharistieviering te gaan en dat vormt een hoogtepunt dat je alleen maar kunt ervaren als je zelf eens zo ver stapt om naar een speciale eucharistieviering te gaan.
Ik vind dat toch zeker al een mooie motivatie. Ja, Raf, wij gaan een klein inhaalbewegingskun moeten maken, want onze groep is ondertussen al vertrokken. Ja, het is niet zo eenvoudig om momenten te vinden om mensen te interviewen, maar we gaan dat toch proberen doen, ook in de volgende etappes. Ik loop nog mee tot aan de volgende stop. Daar stap ik even in de wagen, dat is de bedoeling. Ik ga 10 kilometer zeuren, maar de bedoeling is om dan aan te sluiten bij de groep van de 20 kilometer en dan zo mee te stappen naar Halle.
Inderdaad, dus dat gaat zeker goed lukken.
Dankjewel, Raf. Wij gaan aanzetten.
Ja, succes ook nog, hè.
Dank u.
En dat succes, dat kon ik zeker gebruiken. Een kleine misrekening, zou je kunnen zeggen. Raf en nog iemand anders die met ons meeging, ja, dat zijn zeer geoefende wandelaars. Sommigen onder hen lopen zelfs de fameuze dodentocht. Ikzelf doe dat niet. En natuurlijk, een interview houden, dat is allemaal goed en wel, maar het andere deel van de groep was eigenlijk al vertrokken. En dit omwille van het feit dat het tijdschema nu eenmaal niet toelaat om gedurende langere tijd ergens te blijven staan. We dienden dus een inhaalbeweging te maken. En ik kan het u verzekeren, ik heb het gevoeld aan mijn voeten. Nu goed, zoals u reeds kon horen, hebben we de bedoeling gehad ook om deze tocht in het bijzonder op te dragen voor de kerk in ons land en dan nog in het bijzonder ook voor onze nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die in datzelfde weekend tot bisschop werd gewijd, monseigneur Luc Terlinden. En dus konden we al op voorhand een beetje voorspellen, als je iets doet om een offertje op te dragen, wel, dan komt er wel wat lijden bij kijken. Wel, dat werd hierbij dan ook bevestigd. Maar goed, wij gaan dus verder onderweg. Vanuit Lebbeke gaan we richting een ander cafeetje in Mazenzele. En daar zal ik dus de wagen kunnen nemen. Wij vertrekken vanop het kerkplein en dus in stevige tred via de Jules de Bukstraat richting de Laurierstraat, die overgaat in de Opwijkenstraat, die we gedurende een ruime tijd zullen volgen, tot we rechtsaf gaan en verder wandelen via de Lange Breestraat. Die zoekt al kronkelend haar weg en verandert in de Koenstraat. En dat we deze een hele tijd hebben gevolgd, gaan we via de Wijngaardstraat en Veldmeer verder. Zo naar het Perreveld. En ook deze weg zullen we geruime tijd moeten volgen. Steken wij de steenweg op Vilvoorde over, dan komen wij langzamerhand terecht in Mazenzele. Tijd om even uit te rusten na opnieuw een stevige 8,5 kilometer aan versneld tempo. Ondertussen zijn we erin geslaagd om het eerste deel van de groep in te halen en komen we samen aan in Mazenzele. Van hieruit zal ik even verder gaan met de wagen, verlaat ik deze groep om kennis te gaan maken met de volgende groep. Mazenzele dus. Opnieuw een Vlaams dorp en deelgemeente trouwens van Opwijk. Deze keer zijn we de provinciegrens overgetrokken en zijn we terechtgekomen in de provincie Vlaams-Brabant. De vlag van Mazenzele is een vlag onderverdeeld in twee velden, een linkerveld groen en een rechterveld wit of zilver, zoals dat heet in heraldiek. Voor Mazenzele, wel, daarvoor moeten we terug naar de Frankische periode. Toen was het een nederzetting, dus vanaf 358 na Christus krijgen de Salische Franken toestemming van de Romeinen om zich aan het begin van de volksverhuizing in de Lage Landen te vestigen in Toxandrië. En dat is een gebied dat zowat ruwweg overeenkomt met het laat-middeleeuwse hertogdom Brabant. Nu, een nederzetting, de villa of het hof van een Frankische stamvader kon je hier terugvinden. De oudste kern, mogelijk daterend uit de 4e of 5e eeuw, is het oorspronkelijke villa-complex met de typische grote open dorpsdries, waarrond een gebouwenconcentratie. Wel, als u dat al eens gehoord heeft, een dries, dat is eigenlijk braakliggend weiland. Later zal dat evolueren naar een naam voor een nederzettingsvorm in Vlaanderen en Zuid-Nederland. We vinden dus altijd een groep huizen rond een centraal middenplein. De tweede kern zal zich situeren rond de kerk en is van iets latere datum. Lange tijd is de parochie van Mazenzele als het ware gelinkt geweest met de hoofdparochie Assen, maar vanaf het jaar 1300 komt daar verandering in. Het parochiale leven hier was afhankelijk van het oude bisdom Kamerijk in de Nederlanden, dat zich uitstrekte van Cambrai of Kamerijk in het Franse Noorderdepartement, op een boogschut van Parijs dus, tot aan de Laarse Beek ten noorden van Antwerpen en tot Turnhout in de Antwerpse Kempen. Het is een enorm groot gebied. Mazenzele heeft verder ook een afhankelijkheid gekend van het aardse diaconaat Brussel en de dekenij Brussel. Wist u dat Mazenzele vroeger behoorde tot de Brabant-gouw, onderdeel van het hertogdom Lotharingen? Toen Pagus Brabantensis genoemd. De patroonheilige van de oude parochiekerk op het kerkplein is Sint Petrusbanden of Sint Pietersbanden. En dat is toch een bijzondere naam. Het is eigenlijk het feest van de bevrijding van Petrus. In het Latijn Petrus ad Vincula, een feest dat gevierd wordt op 1 augustus. Maar na de hernieuwing van de liturgie in 1962 is het helaas van de kalender verdwenen. Vandaar dat het misschien ook een verrassende titel is, een titel waar wij zelf niet zo helemaal mee vertrouwd zijn. Maar misschien sommigen onder u zeker nog hebben gevierd en gekend. De bevrijding van de apostel Petrus, daarover gaat het dus, en dat is een passage die we terugvinden in het 12e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. U weet nog, Petrus, die door Herodes was gevangen genomen, die tussen twee soldaten sliep aan wie hij met twee kettingen, of banden, was verbonden en vastgeketend. Een engel verscheen en hij kwam los van deze banden. Zo kon hij ontsnappen uit de gevangenis, toen de deur vanzelf openging. De engel verdween toen ze op veilige afstand waren en Petrus merkte dat dat bezoek van de engel dus geen droom was, maar zich werkelijk had afgespeeld en hij vrij was. Deze ketenen van de heilige Petrus, die worden vereerd in de San Pietro in Vincoli-kerk, te Rome. En ook in Nederland en België vindt u dus nog vele kerken die gewijd zijn aan Sint Petrus banden of Sint Petrus kettingen. Ook zo dus in Mazenzele. Het patronaat van de parochiekerk behoorde toe aan de nabijgelegen abdij van Afflighem. De Sint-Pieter en Paulusabdij die behoorde tot de orde der Benedictijnen. Samen met de Cisterciënzers, die ook Benedictijnen zijn, Ten Rozen in Aalst waren zij de belangrijkste grootgrondbezitter, zeg maar, van deze streken. Het heeft ook een bijzondere naam gekregen, Maas en Zele. Het werd namelijk vernoemd als het Witte Dorp. En dat had te danken aan de vele kerselaars. En wanneer die in bloei komen natuurlijk, ja, de prachtige bloesems die spreken voor zich. Helaas zijn vele van deze oude kersenboomgaarden verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw. Men probeert echter om deze te herstellen in hun vroegere eer. En dus zeker de moeite om even, wanneer u deze tocht zelf zou willen maken, halt te houden in Maas en Zele om dus de Sint-Pieterskerk ter banden te bewonderen. De kerk dateert dus uit de 13e eeuw en is misschien zelfs vroeger gebouwd. U wandelt erheen via die prachtige Maas en Zele Dries. Een belangrijk natuurgebied dat u dichtbij kan vinden is het Kravaalbos, met een merkwaardige fauna en flora. Het is een zeer oud, uitgestrekt bosgebied dat door de eeuwen heen altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de economie, in de geschiedenis, zowel sociaal als ecologische geschiedenis van dit gebied. En je kan het eigenlijk terugvinden tussen Maas en Zele, Assen en Meldert. Het Kravaalbos dus. Het is een bos trouwens waar u elzen en wilgen kan vinden. Ook de tamme kastanje, de es en de Amerikaanse eik zijn hier terug te vinden. Als we kijken naar de dieren die hier vaak voorkomen, ja, er lopen hier reeën, rode eekhoorn, bosuil. De steenuil vindt hier ook zijn nest, de bonte specht, de groene specht en heel wat roofvogels, zoals de buizerd, maar ook de boomklever en de kleine ijsvogelvlinder, de vuursalamander en de sleedoornpage, die kan u hier allemaal tegenkomen. Zeker de moeite dus om even te gaan wandelen in dit natuurgebied. U kan het gemakkelijk toegankelijk weten dankzij het wandelnetwerk Brabantse Kouters Scheldeland. Dus dat is het GR-pad 128 voor zij die graag GR-paden afwandelen. Zo, Maas en Zele dus. Hier ga ik de wagen instappen, dat is de bedoeling. Eerst gaan we nog snel iets drinken en nog een kleinigheidje eten. En ik ga nog even in gesprek met een van de leden van onze wandelgroep, omdat het dus ja, hier het punt nabijgekomen is om afscheid van hen te nemen. Maar eerst ga ik nog in gesprek met Tom.
We zitten letterlijk in een bruine café. Ondertussen al goed gevorderd op onze weg. Het is bijna ongelooflijk. 30 kilometer hebben we ondertussen al afgelegd. En ik zit ondertussen met een van onze mede-tochtgenoten aan tafel. Ik zou graag willen vragen aan u om uzelf even kort voor te stellen aan onze luisteraars. En ook iets te vertellen over hoe vaak u al deze bedevaart hebt meegemaakt.
Goeiedag, ik ben Tom Verkuiteren. Dit is mijn, ja, het hangt een beetje af van hoe je telt. Dit is mijn 28e officiële bedevaart. Maar door corona is hem 1 jaar niet kunnen doorgaan, maar dan ben ik stiekem wel gegaan, moet ik bekennen. We zijn toen in 2020, heb ik een vriend onder de arm genomen en wij zijn met ons tweetjes toch de hele weg gegaan toen.
Om toch die traditie levend te houden om ieder jaar uit te gaan naar Halle en de 60 kilometer te doen. Waarom is dat nu voor u belangrijk? Waarom heeft u de eerste keer meegewandeld en waarom blijft u doen?
De eerste keer was ik 16 jaar, dus wist ik veel. Toen ben ik meegegaan omdat men mij dat vroeg en ik vond dat wel een mooie traditie waar ik eens van wou proeven. Ik ben er dan ook niet echt geraakt, maar toen was dat ook minder een probleem om een stukje met de bus mee te rijden. Later, door dat meer te beginnen doen, heeft dat meer betekenis gekregen ook. Het voelt een beetje als thuiskomen. Ik zeg altijd, op bedevaart gaan is gezonden worden door Jezus, die aan het begin staat en waarvan je vertrekt, op weg gaan met Jezus, die eigenlijk de hele weg bij jou is, maar dan toch ook thuiskomen bij diezelfde Jezus, bij de Heer thuiskomen. Mm-hmm. Dus dat betekent, dat ondervind ik heel hard op een bedevaart.
In welke mate speelt geloof voor u een rol en dan misschien ook in een bijzonder Maria daarin?
Geloof speelt voor mij al mijn hele leven een belangrijke rol. Ik kan mij eigenlijk mijn leven niet voorstellen zonder mijn geloof. Wie is Maria dan voor mij? Zij is voor mij ook altijd wel degene geweest waar ik mijn verhaal kan doen. Mm-hmm. Ja, de moederfiguur. Hè. Als je in de 40 bent, is het niet zo handig om bij je eigen moeder fysiek op school te kruipen en daar huilend je verhaal te doen. Maar bij Maria kan dat wel. Hè. Niet zozeer fysiek, maar in gedachten, in wezen kan dat wel. En dat maakt het voor mij wel mooi. Zij is er ook gewoon altijd en bij haar kan ik mijn verhaal kwijt.
U bent al zo vaak meegegaan met de bedevaart. Als u een anekdote zou moeten vertellen van een van de afgelopen tochten die u is bijgebleven, als u er iets zou moeten uitkiezen, wat zou dat dan zijn en waarom?
Goh, het ene jaar gaat al wat vlotter dan het andere natuurlijk. Hè. Dus het gebeurt wel eens dat je voeten vol blaren staan bijvoorbeeld. En dat je halfweg denkt van waar ben ik toch in godsnaam weer aan begonnen? Waarom doe ik dat mezelf aan? En ik heb dat dus ook eens een jaar gehad. Dat eigenlijk ging het niet meer. We waren goed halfweg en ik had zoiets van ik ga dit moeten opgeven. Maar dat was heel gek, want op een bepaald moment ging die pijn weg. Die voeten deden geen pijn meer, alsof ik gedragen werd. Ik had heel hard dat gevoel. Het is niet ik die hier aan het stappen ben, want ik kon niet meer, maar ik word hier gedragen. En dat gevoel zal ik toch mijn hele leven lang nog meedragen, denk ik.
Als u iemand zou willen aanraden om op bedevaart te gaan, zij het de 60 kilometer of iets wat behapbaarder is misschien, wat zou u dan zeggen?
Goh, een moeilijke vraag, want op bedevaart gaan betekent voor heel veel mensen heel veel verschillende dingen. Het kan zowel dankzeggen zijn voor iets dat je hebt meegemaakt, of een bepaalde vraag gaan stellen, of ja, voor jezelf je geloof wat verdiepen. Dat kan allemaal. En al die redenen zijn hele goede redenen om op bedevaart te gaan. En heel vaak is het ook een combinatie van al die verschillende dingen dat iemand drijft om op bedevaart te gaan. Maar misschien is wel het leuke aan bedevaart dat je verwacht vaak, als je vertrekt, om het antwoord te vinden op het einde. Maar dat klopt niet. Heel vaak, wat je te vragen hebt of wat je te zeggen hebt, heb je onderweg al gezegd of gevraagd. En heel vaak als ik toekom in Halle, heb ik het antwoord al gevonden. Mm-hmm. En is de ballast die ik meetorste al weg. En schiet op dat punt enkel nog dankbaarheid over. Dat is zo wat het wonderen aan een bedevaart, denk ik. En een hele goede reden, denk ik, om het zelf eens te ondervinden.
Ik zou zeggen dat er geen betere reclame bestaat, beste Tom. Dank u wel voor deze korte getuigenis. Ik ga jullie groep nu verlaten. Ik mag even in de bezemwagen plaatsnemen, bij wijze van spreken, naar de volgende halte om de groepen die de 20 kilometer zullen afleggen, om daarbij aan te sluiten. Ik wens je nog heel veel kracht en sterkte en moed om tot in Halle te geraken. En we zullen elkaar daar bij Onze Lieve Vrouw opnieuw zien.
Absoluut, dank u wel.
Hier verlaat ik dus de groep en stap in de wagen samen met twee mensen van het bestuur van de broederschap van de Bedevaart. En zo rijden wij naar Sint-Ulrichskapelle. Deze korte wagenrit geeft ons de mogelijkheid om even te gaan kijken, vooruit te blikken op de route die de stappers van de 60 kilometer nog zullen afleggen. Vanuit Mazenzelen gaan ze opnieuw op weg om via de Vossenstraat terecht te komen op de oude Dendermondse baan. Deze gaat over in de Priëelstraat en langsheen het Waalborrepark trekken ze zo door Assen, verder op de route richting Sint-Ulrichskapelle. En zo gaan ze niet enkel door een gebied dat tegenwoordig bij de Brabantse kouders wordt gerekend, maar ook in het Pajottenland. Een zacht heuvelende, vruchtbare agrarische streek in het westen van Brabant, de zuidwesten van Brussel dus. Het wordt hier ook het Toscane van de Lage Landen genoemd en het land van Breugel, omdat deze in deze streek inspiratie zocht en zo een beetje symbool is geworden van het Pajottenland. Als we gaan kijken naar de geschiedenis van Assen, dan moeten we toch heel wat teruggaan. En niet enkel naar de Romeinse tijd, waar hier reeds een Romeinse vicus te vinden was. Maar zelfs daarvoor nog vermoedt men dat de Nerviërs hier hebben gewoond. Een Belgische volksstam die ten tijde van de verovering door Julius Caesar in het noorden van Frankrijk en het zuiden van België woonde, tussen Schelde en Sambre. Het doet ons een beetje denken aan Asterix en Obelix. Vanaf het midden van de eerste eeuw zal een Romeinse heerweg dus Assen met de Nervische hoofdstad Bavay, Bagacum Nerviorum, verbinden. Zo zijn er ook vermoedens dat hier een Romeins legerkamp zou gelegerd geweest zijn. Er zijn ook talrijke archeologische vondsten gedaan hier in de buurt. Kijken we naar de periode van de middeleeuwen, dan zien we dat Assen eigenlijk behoorde tot de zogeheten Brabant-gouw, waar we eerder hebben over gehoord natuurlijk, en wordt zelfs gezien als een van de centra van deze zone, zeg maar. Ook in de tijd van de Noormannen, dan spreken we rond het jaar 900, dan zou zich hier een belangrijke burcht hebben bevonden. Vervolgens zou het onderdeel worden van de bezittingen van de graven van Leuven, de voorlopers zeg maar van de hertogen van Brabant. Want de hertog van Brabant die was in wezen ook heer van Assen, gelegen op het kruispunt van verschillende handelswegen en ook belangrijk militair strategisch knooppunt. Kan u zich voorstellen dat Assen doorheen de geschiedenis verschillende keren door invallende legers werd bezet en gebrandschat. En we vinden hier ook een verbinding met Brussel, omdat we ons bevinden in het gebied, het arrondissement Halle-Vilvoorde. En dan vindt men in Brussel trouwens vandaag de dag nog altijd het paleis van de markies van Asche terug. Het is gebouwd tussen 1856 en 1858. Mooi, statig herenhuis in Italiaanse neorenaissance stijl aan de Wetenschapsstraat in Brussel. Het is trouwens ook de zetel van de Raad van State. Assen is ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet door het Duitse leger. Op 18 mei 1940 was dat en werd 4 jaar later, op 3 september 1944, bevrijd. Het is ook de plaats waar er een zeer tragisch ongeval heeft plaatsgevonden en dat grote gevolgen heeft gehad voor iets wat we vandaag de dag zeer normaal vinden, namelijk alcoholcontroles. Op 25 april 1966... vond in deze gemeente de ramp van Waalverhem plaats. Een dramatisch verkeersongeval waarbij 10 kinderen om het leven kwamen door een vrachtwagen die inreed op een groep leerlingen die op dat moment bezig waren met het krijgen van verkeerslessen aan de basisschool van Waalfregem. De chauffeur was daarbij onder invloed. Ja, dat was een dramatisch gebeuren natuurlijk in 1966. En ten gevolge van dit gebeuren, van die ramp, heeft men uiteindelijk besloten om alcoholcontroles te beginnen uitvoeren op de Belgische wegen. En Assen is vandaag de dag natuurlijk een samensmelting tussen verschillende woonkernen, en die dienen we ook even te vermelden, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Redegem en Zelk zijn hier terug te vinden. En zo zullen onze dappere stappers via Assen dus ook Sint-Ulrichskapelle bereiken. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht vanuit Sint-Niklaas naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Halle. We gaan daarover natuurlijk nog veel meer ontdekken. Vanuit Sint-Ulrichskapelle zet ik mijn weg verder. En zal ik ondervinden dat wanneer men een lange afstand heeft gestapt en dan in de wagen gaat zitten, men in eerste instantie denkt dat dat een moment is waarop je even wat kan uitblazen, maar uiteindelijk zal blijken dat het vooral een beetje een verzuring in de spieren veroorzaakt. Dus het is niet altijd zo'n goed idee om dat te doen, waardoor de route zeg maar, tussen Sint-Ulrichskapelle en Halle een extra beetje beproeving werd. Maar daar vertel ik graag een volgende keer over, wanneer we dus verder trekken vanuit Sint-Ulrichskapelle richting Halle. En dan hoop ik dat u opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons meegaat. Ik krijg ook aangenaam gezelschap die mij zal vergezellen naar Vlezenbeek. Dat hoort u een volgende keer. Van harte dank en graag tot de volgende gelegenheid.